Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Lekker vol, hè? Het is altijd weer fijn dat je mensen hebt die toch graag naar het woord komen luisteren. En zeker wel het woord en waard weggesneden, want daar gaat het natuurlijk om. En waarom? Dat we weer gesterkt mogen worden door de gezonde leer. Waar? In de inwendige mens. Ik wou hier doen, maar eigenlijk is het hier, hè? En vertroost worden door het onderlinge geloof. En vandaag wil ik met jullie gaan praten over het onderwerp Christus in mij. Dat betekent rozengeur en maneschijn. Ja? Nou, ja, het is ja en nee toch? Daar gaat het eigenlijk over. We hebben er allemaal mee te maken. Met de blijdschap van het in Christus zijn. Maar ook natuurlijk de verwerping en andere dingen waar je mee te maken krijgt. En dat is praktijk. Wordt natuurlijk wel gezegd, de gezonde leer, of het, jullie met je Paulus, het is allemaal leer, leer, leer. Ja, het is leer, maar het is leer die omgezet wordt natuurlijk in daden. Het moet eerst geleerd worden, daar gaat het om. Paulus zegt ook tegen Timotheus, je hebt geachtervolgd, mijn, waar begint hij mee? Mijn leer. En dan krijg je mijn voornemen en al dat soort dingen, ja. Dus God houdt niet van een weegschaal die niet in evenwicht is, hè? Dat zegt hij in spreken duidelijk. Dat geldt met dit ook. Alleen leer, alleen kennis is niet goed. Of alleen met de wandel is ook niet goed. Nee, het is leer en de wandel. En dat is het. En daar wil ik een aantal dingen even over gaan zeggen vandaag. Laten we met gebed beginnen, Vader. Ja, Vader, uw woord is de waarheid. En zoals de Heer Jezus, uw Zoon, al dat tegen u zei. Uw woord is de waarheid en heilig hen in uw waarheid. In verband met de discipelen, Vader. Maar Vader, wij hebben dat ook nodig. De dagelijkse levensheiliging. En dat doet het woord in ons. En we hebben ook het licht nodig van het woord, Vader. Het is een lamp voor onze voet. En uw geest geeft ons ook licht en leert ons ook. Vertroost ons, versterkt ons, Vader. En leert ons ook. Wilt u ons ook nu weer daar in bijstaan, Vader? Als we de Bijbel lezen, dat het mogen verlicht worden in de ogen van ons verstand. Dat die verlicht mogen worden. En dat vraagt van ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ga even met me mee naar Efeze 2. Efeze 2. Je hebt natuurlijk een moment dat je niet geloofde. En voor sommigen is dat moment niet helemaal te onderscheiden wanneer ze wel zijn gaan geloven. Wanneer je een kind, ik weet wanneer ik een kind van God werd. Maar dat is niet bij iedereen zo. Hè? Als je van kind af aan opgroeit en ja, op een of andere manier niet iedereen kan de datum noemen. Of een Paulusbekering noemen. En je ziet natuurlijk altijd met die programma's en getuigenissen. De mooiste getuigenissen zijn altijd degenen die natuurlijk de vreselijkste dingen gedaan hebben. In de goot hebben gezeten. En dan worden ze gelovig en dan stopt dat. Dat is geweldig. Maar je ziet dan nooit een getuigenis van iemand die zijn hele leven in de kerkbank gezeten heeft. En geen kind van God was. En dan blijkt opeens. Nou ja, opeens, dan gelooft hij en dan wordt hij kind van God. Ja, dat is minder spectaculair natuurlijk. Maar ja, dat is wel zo. Er is een moment voor iedereen dat hij ooit de keuze gemaakt heeft in zijn leven. En Efeze 2, dan praten we over hoe ik eertijds was, voordat ik geloofde. Nou, jullie kennen die tekst natuurlijk, want die gebruiken lezen we vaak. Dan zegt hij tegen de Efeziërs, die zijn dus inmiddels, die zijn gered. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Medelevend gemaakt. Ik was dood door de misdaden en de zonde. Dood, geestelijk dood, ja. En dan in welke gij eertijds gewandeld hebt, en daar komt het, naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus iedereen die wordt geboren is een kind van de ongehoorzaamheid. En de geest van deze, de macht van, staat daar, gewoond hebt naar de eeuw deze wereld. In overeenstemming met ja, de loop of de koers van deze wereld. Hoe die draait, hè? De wereld draait door, zeggen we wel eens. En die draait, ja, die draait zeker door, maar is het allemaal ten goede? Het is een loop van de wereld die wordt beïnvloed. Dit is in overeenstemming met de overste van de macht der lucht. Dan weten we allemaal wie dat is. Dat is Satan. De overste van de macht der lucht. Daarin heb ik eertijd, zodat ik geloofde, gewandeld. Heb ik mijn leventje geleid. En of ik nou mijn hele leven in de kerk zat. Of weet ik veel, de vreselijkste dingen heb gedaan. Als Gods geest niet meer had, valt onder dit vers. En die werkte in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is de realiteit. Dat is voor iedereen die niet gelooft in deze wereld. De geest van Satan die werkt in de mensen. In de kinderen van de ongehoorzaamheid. Van een feit. En wat je ook doet of niet doet. Je kan natuurlijk naar de vreselijkste muziek luisteren. Zeggen we ook, nou dat is van de duivel. Maar je kan ook de prachtigste klassieke muziek luisteren. Die is ook geïnspireerd door de duivel. Ja? Of. Het ligt een beetje aan wat je luistert natuurlijk. Maar het kan nog zo mooi zijn. Maar het is allemaal geïnspireerd door Satan. Onder de welke ook wij allen, dus iedereen, eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden ons vlees. Dus we hebben allemaal onder die invloedssfeer hebben wij verkeerd. In de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil des vlees en de gedachten. Waar worden wij door geïnspireerd en door beïnvloed? Ja, dat is allemaal wat je leest, wat je ziet en wat je hoort om je heen. Nou, als je weet, dat is allemaal onder de overste van de macht en lucht. Dan weet je wel door wie iedereen geïnspireerd is. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat is allemaal voordat ik geloofde. Kijk, in Efeze 4 vers 17 zegt hij ook tegen die Efeziërs. En daarom, je bent nu een nieuw mens. Je bent nu een gelovige. Ga dan niet meer leven zoals je toen hebt geleefd. Zoals je toen beïnvloed werd. Want hij zegt in vers 17, betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt. Zie je het? Dus ik krijg nu een andere wandel als het goed is. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid hun gemoed, zoals jij toen ook gewandeld hebt. Ja, gij heel anders toch nu? En wat was het dan? Ik was verduisterd in het verstand. Vervreemd zijnde van het leven God. Door de onwetendheid die in hen is door de verharding van hun hart. En daardoor, omdat het hart verhard is, ongevoelig geworden zijnde. Zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Nou, gieriglijk heeft niet altijd alleen met geld te maken. Iemand is gierig. Gieriglijk heeft met begeren te maken. Het is een oud woord voor begeren. Gieriglijk te bedrijven, dat betekent het is hevig begeren, het is onverzadigbaar. De zondige natuur, het is nooit verzadigd. Het is altijd meer, meer, meer. Het is nooit, nou ik heb nou al een keer genoeg gehad. Ik heb nou genoeg geld. Ik heb nog nooit, hoor eigenlijk bijna nooit iemand zeggen. Ik heb nu echt genoeg geld. Ik moet altijd meer, meer, meer. Goed, dus ja, ziet hier, dat is de situatie van de gelovigen. Niet meer daarin wandelen zoals je toen gewandeld hebt. Nou, als je naar Romeinen 1 gaat, dan zie je dat lijstje. Die drie versen. Nou, laten we het om even kijken, om even goed te beseffen. Want daarom heb ik deze versen allemaal genomen. Want wij kunnen misschien allemaal wel heel erg, soms denk ik wel eens, ja, maar zo was ik niet. Vroeger, ja. En toch zegt hij, gij allen. Ja. Allemaal die zondige natuur. Heb je het niet gedaan? Wat zegt hij in de bergreden? De Heere kijkt naar het hart. En dan zijn we allemaal gelijk, hebben we allemaal diezelfde zondige natuur. En er komt helemaal niks goeds uit voort. In Romeinen 1 vers 28, gelijk het u niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle, nou, ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters, schots, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Dat zijn de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja? In welke wij eertijds allemaal gewandeld hebben. Ik zeg het, misschien dat je het allemaal gedaan hebt. Maar ik weet zeker dat wij allemaal dit gedacht hebben. In onze gedachten. Dus dat is een lijst. Dat je schuld hebt. Kinderen hebben vorige week een zondagsschoolwerkje gemaakt. Ik zag het zo hangen bij Barney en Rachel. En dan zie je dat kruis. En dan zie je nou, allerlei dingen. Liegen, €50. Ongehoorzaam zijn €100 en dat soort dingen allemaal. En er staat er één groot streep met het kruis en dan betaald. Ja? Nou, als je dit zou gaan uitrekenen, want hier staat, dat is een gigantische schuld. En dan zegt hij tegen de Corinthiërs: ik weet dat gij waart heidenen. Ken je die? Laten we deze zoeken. 1 Corinthiërs 12 vers 1. En die zijn, net zoals de Efeziërs, dat waren ordinaire afgoden dienaars. Ze wisten niet beter. En zijn gelovig geworden. Maar eertijds hebben zij dus ook gewandeld naar de overste van de macht der lucht. Die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus we kunnen nooit in onszelf roemen of dat wij zijn beter dan een ander. Pas zei ik het ook nog tegen iemand. Ja, er is geen verschil tussen jou en mij. Het verschil is alleen, ik ben gered en jij niet. Maar ik ben niet beter. En dan zegt hij in vers 2, gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Vreemd van het leven van God. Stomme afgoden. Wat kunnen ze? Ze kunnen niet praten, ze kunnen niks doen. Lezen we in het Oude Testament hoe God daar spottend over spreekt. He, dan maakt ze het van hout en het hout ga je zoeken in het bos en dan ga je dan eten op koken op het hout voor het vuur of je gaat je eraan warmen en uit een stukje wat overschijnt dan ook nog je afgod maken en dan ga je dan verbuigen, ja? De stomme afgoden, daar werd je heen getrokken, heen gezogen en daar werd je door geleid en toe geleid. Je zat in dat systeem van de oogsten van de macht de lucht, daar zat je in en dan zeg je, ja, werd ik ook tot die stomme afgoden heen getrokken dan? Ben ik ook zo'n Corinthiërs? Ben ik ook een van hun? Hoezo dan? Ik heb nooit een afgod aanbeden. Heb ik nog nooit gedaan hoor. Dan gaan we mee even naar Titus. 2 Corinthië. Nee, ik had het zo al gezegd. 2 Corinthië 4 vers 4. Wie is de God van deze wereld? Met een kleine g. Satan. De God van deze wereld. 2 Corinthië 4 vers 4. Heeft de zinnen van de mensen verblind. Zodat het licht van het evangelie hun niet kan bestralen. Zie dat hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En hij is de God van deze eeuw. Dus als iedereen in deze wereld door hem beïnvloed wordt. En hij verblindt iedereen. Hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En ik zeg, hoezo ben ik tot de afgoden heen getrokken? Dat is de God met de kleine g. Satan. Ja, daar was ik ook een kind van. Een kind van Satan. Hij was mijn vader, om het zo maar te zeggen, behalve mijn eigen vader. Geestelijk was hij, voordat ik geloofde, werd ik door hem gestuurd en beïnvloed. En dat is de situatie. Ga mee naar Titus 3 vers 3. Titus 3 vers 3. En hij spreekt tegen Titus, die zit op Kreta. En dan zegt hij in vers 3. Want ook wij. Dus Paulus betrekt zichzelf er ook bij. Toen hij was een farizeeën, maar was niet gered. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende. In boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Nou, we zitten hier gelukkig niet in een gemeente dat je de hele tijd een uur lang zo meteen hoort dat je er niet deugt. En dat je er alleen maar op weg naar de hel was en dat je de hel verdient. Nee, helemaal niet. Maar dit is op het moment voordat je ging geloven. Dus wij waren allemaal eertijds, het maakt niet uit wat je gedaan hebt, waar jij gezeten hebt, hoe goed je ook geleefd hebt. Was je zo? En pas ik ook. Dus mijn verleden, voor ik geloofde, was ik schuldig. Ik stond gewoon schuldig tegenover God. Een kind van de ongehoorzaamheid. Maar dan komt de verandering. Dan komt het goede nieuws, toch? En we zitten hier allemaal en we kennen de Heer allemaal. Er is een moment gekomen dat je, hé, wacht eventjes, in vers 4. Wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. De zaligmaker, de genade God. Niet de helverdoemende wet en dat hij de mensen veroordeelt. Ja, je moet eerst weten dat je schuldig staat. Maar dan komt het goede nieuws, de zaligmakende genade. De goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde. Zijn Zoon Jezus Christus. Tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Dat is het heden van mij. Hij heeft mij zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad de wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes. Terwijl hij over ons rijkelijk heeft uitgegoot door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dus vers 5 en 6, dat is mijn heden. En dan zie je in vers 7 mijn toekomst, de heerlijkheid. Het verleden, ik had de schuld. Nu leef ik onder genade, ik ben gered. Mijn schuld is weg en ik heb een heerlijke toekomst, want ik ben nu gerechtvaardigd. Niet dat ik dat gedaan heb, maar het is zijn rechtvaardigheid. Nou, en dat is mijn. Nou, oké. Dus dat is een enorme verandering, toch? Eerst was ik zo. En nu ben ik Gods kind. Nu houdt hij van mij. Hij hield al van mij. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Maar ik weet het nu ook, ja. En ik ben compleet vrij van zonde. Ik ben een compleet ander mens geworden. Dat is het bijzonders, als je dat mag weten. Er zijn mensen die weten het niet. Of die denken, ja, ik mag het niet aannemen, ja. Dus ja, dat wil zeggen, er is een enorme verandering gekomen met hoe ik was. een kind van Satan, zeg maar. En nu ben ik een kind van de Allerhoogste God. De schepper van de hemel en de aarde. Dat is een enorme verandering. En dan is mijn leven nu opeens... Ja, ik leef hier nog wel in deze wereld, in deze jungle. Maar Paulus zegt, mijn leven is met Christus verborgen in God. En niet pas zometeen ben ik daar en dan ben ik pas veilig. Ik ben het nu al. Met hem, met Christus verborgen in God helemaal. Daar kan niemand komen, ook Satan niet. Dus wat is er gebeurd? Satan of zijn geest die werkt in de kinderen ongehoorzaamheid. Voordat ik geloofde, die is eruit. En Gods geest is erin. En nu kan ik mezelf noemen een tempel van de Heilige Geest. Hij woont in mij. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme verandering, ja. Alleen, we moeten natuurlijk nooit vergeten, ik ben veranderd. Maar de wereld om me heen is niet veranderd. Dus de wereld om me heen, die zijn nog zo precies hetzelfde zoals ik was. Zoals ik dacht, zoals ik keek naar de dingen om me heen. En dat moet ik natuurlijk altijd onthouden, nooit vergeten. Ja? Ik ben veranderd. Dus ja, met andere woorden, als ik ga veranderen, dan gaat het opvallen. En dan krijg je natuurlijk reacties. Dat kan gewoon niet anders. Kijk met mij mee even met 1 Petrus 4. En ik weet, het is aan de kleine kudde, maar het is iets wat daar staat, wat natuurlijk ook wij meemaken. Hij zegt in 1 Petrus 4, terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Hè, zowel dat hij op aarde liep en dat hij aan het kruis heeft gehangen, heeft hij geleden. En dan zegt hij, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Ja. Er is iets veranderd bij mij. En bij hun ook. Niet meer naar de begeerlijkheden van de mensen. Maar nu wil ik naar de begeerlijkheden, naar de wil van God leven. In de tijd die overig is. Want het is ons genoeg dat wij de voortgaande tijd des levens der heidenen wil verbracht hebben. Dit gaat duidelijk over de kleine kudde, ja. En Israël ten opzichte van de heidenen. Ja, en gewoond hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiverijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Waarin, kijk, zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitschieting, de overdadigheid en u lasteren. Nogmaals, het gaat over de kleine kudde. Maar hier ook, door die verandering, hè, er is een programma dat heet ook de verandering op televisie. Maar door die verandering krijg je dus ook, als dat zichtbaar wordt, die reactie. En dan zie je dat degene die om je heen, die zijn niet veranderd. En die zeggen opeens, wat is dat nou? Hij doet niet meer mee. Dus hij houdt zich vreemd. Als je vreemd houdt, dan wil je eigenlijk met zo'n persoon eigenlijk niet zoveel meer van doen hebben. Gemeenschap hebben, want dat wil je wel. Maar als die andere persoon daar niet meer aan meedoet, en dat is hier het geval, ja, dan houden ze zich daar vreemd. En dan zie je, en dan gaan ze ook u lasteren. Dat is wat er gebeurt. Daar schrijft Petrus over. En Petrus schrijft hierover, succesvol zijn in het lijden. Daar is zijn brief voor, want kleine kudde, je weet, die is in een grote verdrukking. En die wordt vervolgd. Maar kijk, met dezelfde gedachten. Wapen je met dezelfde gedachten. Die gedachte, wat is die gedachte van Christus? Wat is de houding van Christus in de verdrukkingen? Kijk in Hebreeën 12. Hebreeën 12. En dan zegt hij, daarom dan ook, al zo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Leidzaamheid heb je nodig, dat je vol weet houden. Hè? Lange tijd in omstandigheden die negatief zijn. Kijk, en dan, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Hij is gegaan naar het kruis. Hè? Hij heeft in het vlees geleden. En hij is gegaan. Waarom? Dat hij had de vreugde, die was hem voorgesteld, die had hij in zijn hoofd. Het kruis op zich was natuurlijk niet, daar zag hij op zich niet naar uit om die pijn te lijden. Die vreselijkste pijn, geestelijk en lichamelijk. Maar vooral wat hij met het kruis ging natuurlijk bereiken. En dat is het. De vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dit was schande. Tijdens zijn leven. Hij werd ook gelasterd, uitgelachen, bespot. En is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Aanmerkt deze die zodanig, kijk, een tegenspreken van zondaren tegen zich heeft gedragen. Dat is lastig, dat is ook tegenspreken van zondaren om je heen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt tot nog tot de bloede toe niet tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Dus ja, dat is de houding van Christus in de verdrukking, ja. Het tegenspreken heeft hij verdragen en hij sloeg niet terug. Hij heeft het verdragen en had de vreugde van het kruis voor zich. Wij hebben ook een vreugde voor ons, toch? Eenmaal, als we weten, waar ga ik heen? Het leven duurt maar even, zeggen we toch? En het is ook zo. Dus als we terug naar Petrus gaan, die zegt dezelfde gedachte. En dan zegt hij, wapent u met dezelfde gedachte. Dat wij diezelfde geestelijke houding mogen hebben, die de Heer Jezus Christus had. En wapenen, hè? Dus je hebt een wapen. Wapen is om jezelf, ja, of aan te vallen, of te verdedigen. Dus nu moet je wapenen met de gedachte. Die gedachte is je wapen. Want waar vindt alles plaats? Uiteindelijk hier in, ik zeg wel eens in die kersenpit, maar dat is hier, hè. Alles wordt bepaald ook hoe jij denkt. Daar gaan we toe. En Satan, dat is het slagveld, ja. Die wil natuurlijk hier dat wij afwijken in ons denken naar iets anders. Of dat we de moed opgeven. In plaats van op het woord te vertrouwen. Dus als je kijkt in Korinthe, wapent u met diezelfde gedachte. Dat is 2 Korinthe 10, dat onze wapens zijn daarom niet vleeselijk, maar geestelijk. En dat is het wapenen met diezelfde gedachte. Dat is de methode, dit is de oplossing. Want 2 Korinthe 10 vers 3, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Inderdaad, ik loop nog in het lichaam. Want de wapenen van onze krijg, zie, het is een oorlog waarin we zitten. Dat besef je misschien niet altijd zo. Maar dat kan je beter wel doen. Want als je denkt, nou het gaat allemaal wel goed. En daarom zegt Paulus, waakt, waakt, waakt. Als je niet waakt, op een gegeven moment slaat toe hoor. Nee, dus zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Dus mijn wapens, die vleeselijk, daar kan ik niks mee doen. Die zijn trouwens zwak. Zwak. Maar door God zijn ze krachtig, ja. En we weten de geestelijke wapenrusting natuurlijk. Maar ons denken, kijk, terwijl wij, wanneer zijn ze krachtig door God om die sterkte neder te werpen? Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen. Zie je? De overleggingen van mijn harten. Te nederwerpen. En als ik dat niet doe, dan word ik nedergeworpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. En dat kan ook in mijzelf zijn. Ja, want wij hebben ook die zondige natuur. Hè, de hoogte die zich ook mijzelf verheft tegen de kennis van God. En kijk, let op. Alle gedachten gevangen nemen. Leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Niet de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is natuurlijk ook zo. Maar van Christus. Dus denk dan, want we net in Hebreeën 12 lazen. De gehoorzaamheid van Christus. Dat is, Christus heeft de wil van de Vader gedaan. En heeft aan vastgehouden. Ondanks alles wat er gebeurde. En hij is doorgegaan. Hij heeft zijn gedachten, nou vooral aan het kruis gelukkig. Vertrouwde hij op de teksten. Want dat hij hem uit de dood zou opwekken. Niet één keer getwijfeld. En daarom heeft hij aan het kruis ook kunnen zeggen, het is volbracht. Hij heeft niet één keer gezonken, niet één keer verkeerd gedacht. Volledig vertrouwd op de Vader. Zijn gedachten constant gericht op de wil van de Vader. En dat is bij ons ook de gehoorzaamheid van Christus. Het geloof van Christus, dat is, daar moet je gedachten onder gevangen leiden. Daaraan. Dus wat doe je dan met je gedachten? Naar het woord. Dat is wat je moet doen. Nou, dus wapent u. Waarom? Want kijk, ik ga mee naar Johannes 15. Johannes 15. Er is iets veranderd. Ik ben veranderd. De wereld is niet veranderd. Maar dan krijg ik dus wel een reactie. Waardoor de wereld om mij heen niet, ja, verandert. Ja, ik weet ook wel. Als ik natuurlijk bij iemand praat, gewoon zo. Bla bla bla. Is leuk. Maar als je eenmaal vertelt, je bent een gelovige en christelijk voor je zonde enzovoort. Dan merk ik altijd gelijk de verandering. En dat zullen jullie ook merken. Dan moet je gelijk anders bekeken. Dat klopt, want wij zijn een schouwspel van engelen en de mensen. Dat zijn wij. We hebben bekeken, het glazen huis. En dat is ook logisch, want kijk, Johannes 15, vers 18. Met andere woorden, als er Christus overkomt, overkomt het ons ook. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het haar lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb. En dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zo zullen zij ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezond maakt. Dat is het, hè. Ze kennen hem niet. En ik ken hem wel. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensen van hun zonde. Kijk, die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden dat zij in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er is geen enkele reden om hem te haten. Hij heeft niks fout gedaan. Dus ja, zie je, haten ze Christus? Ja, wij staan niet boven onze Heer. Dus wat hem overkomt, overkomt ook. En kijk in hoofdstuk 16, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de uur komt dat een iegelijk die u zal doden, zal mede goden een dienst doen. En deze dingen zullen zij u doen, opdat zij de vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uur zal gekomen zijn, kijk, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze gezegd heb. Zie je? Gedenken of lees in het woord en zien wat de overste leidsman voleinde van uw geloof in die omstandigheden gedaan heeft. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd omdat ik bij jullie was. Nou oké, dit gaat natuurlijk over de kleine kudde, dat weet ik wel. Maar het principe, hetzelfde principe geldt ook voor ons. En er zijn, ik heb naar dat blaadje van Rachel gekregen, hoe heet het, van Open Doors. En dan word je toch weer even goed met je neus op de feiten gedrukt, ja. Dat in landen niet allemaal zo vanzelfsprekend is dat je zo kan zitten zoals wij hier zitten. Ja? En dat je gewoon echt alles kwijtraakt. Of dat een heel dorp op jou afkomt in India bijvoorbeeld. Want daar is de vervolging neemt ook toe. En dat je dan denkt, ja, sorry, dat is echt vervolging. Ja, dat is fysieke vervolging. Dat is vreselijk. En dan zie je toch ook weer de getuigenis dat God hun dan ook weer sterkt. En dat ze gewoon toch door blijven gaan. Versterkt. Dus ja, het is niet zo dat ik ben veranderd omdat ze mij vervolgen omdat ik bijvoorbeeld stomme dingen doe of stomme dingen zeg of slechte dingen doe. Dat is allemaal het geval niet. Nee, het is omdat Christus, ja, in mij is. Dus ja, nog even naar Petrus terug. 2 Petrus, 1 Petrus 4. Dus hij zegt namelijk in vers 1, die wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dan denk je, hè? Het is in het vlees geleden, dan stop je, is gestopt met zonde, maar dan moet je goed lezen. Zij worden natuurlijk vervolgd en ze krijgen te maken met lijden. En waar komt dat dan door? Ja? Dat ze vervolgd worden, ja? Nou, het is een resultaat vanwege het feit dat ze bepaalde dingen niet meer gaan doen. Die de rest nog wel doet. Dus wie het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, als je doorleest, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Dat is de keuze, dat is de focus die er nu is, ja. Dat is de focus die er nu is. Ze willen niet meer leven zoals de rest leeft, ja. En daarom werd Christus gehaat, en zo worden zij ook gehaat. Want kijk, als je kijkt naar 2 vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus, kijk, voor ons Israël geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet wederschot, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Ja, hij deed niet mee met de rest. En dan zie je de reactie. Hij heeft voor hun geleden. Maar ook aan de andere kant heeft hij een voorbeeld voor hun nagelaten. Ik weet, Paulus is ons voorbeeld. Zeker. Maar Christus is ook een voorbeeld, ja, in die omstandigheden. waarin hij vervolgd werd en bespot werd en veracht werd. En kijk ook in 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Dus daar ben ik in de positie dat ik was onrechtvaardig tussen de onrechtvaardigen. En nu ben ik een rechtvaardig persoon tussen de onrechtvaardigen. En dat, ja, dat is de zondige wereld. En die houdt daar niet van. Dus ja, hoe is het dan bij ons? Heb ik opgehouden van de zonde? Dus ben ik gestopt met een zondig leven te leiden? Die dingen die ik eertijds had, want dat is wat hij zegt. Die heeft opgehouden van de zonde. En het resultaat daarvan is dat hij dus met vervolging met lijden te maken krijgt. Wat is onze tekst dan? Naar Romeinen 6 toch? Zegt hij, zullen wij dan in een zonde leven? Terwijl wij daar aan gestorven zijn? Hetzelfde, ja? Ga ik eraan leven of ga ik er niet aan leven? En ga ik eraan leven, dan zal je ook diezelfde reacties in je leven te maken krijgen. Dus ja, wat is mijn zienswijze in het leven? Ga eens mee naar Romeinen 14. Romeinen 14. Dus als je voor God gaat leven, gaat dat natuurlijk vol opvallen. Dat was bij hun zo en dat is bij ons ook zo. In Romeinen 14 vers 7. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Van ons, hè? Leden van het lichaam van Christus. Want het zij dat wij leven de Heer. Het zij dat wij sterven de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Wij zijn voor onszelf verantwoordelijk in alles wat we doen. Daarom, in de context spreekt hij ook over de rechterstoel van Christus. Dat je eenmaal zal je ook verantwoording afleggen. Niet dat je gestraft wordt of zo. Maar wel, wat heb jij met mij gedaan in je leven? Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Dus dat hij, ja, als hij zou heersen, dat hij de Heer zal zijn, zowel over de doden en de levenden. Dat hij de Heer zal zijn. Is hij de Heer in jouw leven? Is die dat? Daar kan je uit kiezen, ja. Daar kan je uit kiezen. Als ik dat wil, ja. Hij is het sowieso, maar ook in mijn dagelijks leven, daar gaat het nu eventjes om. Ja, er zijn natuurlijk momenten die je denkt, ja, wil ik dat niet? Ja, dat is een keus vanwege juist wat dat prijskaartje wat er aan zit. En dat weet je. En dat is niet altijd even makkelijk. Dan moet je dus ook een leven gaan leiden. Ik heb een zondige natuur en dat woordje zelfverloochenen komt dan in beeld. Dat wordt vaak gebruikt, hè? Dat die Nashville-verklaring, toen de tijd, een paar weken geleden. En gisteren had ik ook nog even een gesprekje over. Maar dan is natuurlijk de zelfverloochening, wordt al gezegd. He, je mag het niet praktiseren. De Bijbel is duidelijk over, homoseksualiteit kan niet. En nou, enzovoort, enzovoort. En dan zelfverloochening. Ja, maar hoe ga je dat doen dan? Ja, zelfverloochenen. Dat betekent, ik heb de begeerten die verkeerd zijn van het hart. En ga je dat stoppen dan? De wet zegt, je mag het niet doen. Nou, wat doet de wet? Dat gaat toch nooit lukken dan? Dat gaat nooit lukken. En toch schrijft Paulus over, gij waart eertijds zo, mannen die bij mannen liggen. Dus er is absoluut overwinning, bekrachtiging. Bekrachtiging nodig. Zelfverloochening. En dat doet het woord en genade, kan dat doen in de mens. En zo niet alleen op dit punt, maar op allerlei andere punten, ja. Zodat ik wel een heilig rechtvaardig leven kan leiden. En dat hij de Heer in mijn leven is, ja. Nou, en hoe ga ik dat dan doen? Titus 2, we weten het. Dat is de enige manier waarop het kan. Waarop je, ja, we moeten om ze heen gaan staan. Klinkt ook allemaal heel mooi, hè? We moeten ze om ze heen gaan staan. En erover praten. En de kerk heeft een probleem, want ze hebben er eigenlijk, praten ze altijd een beetje omheen. Ja, maar je hebt ook geen oplossing. En zeker niet als iemand die achter die verklaring staat, die zelf gelooft van, ja, in de uitverkiezing. Dat het geloofje gegeven moet worden. Dan kan je dan een oplossing geven aan die mensen bijvoorbeeld. Die heb je niet. Eerst moet hij gered worden. En als hij gered is, dan krijg je die zelfverloochening. Dat betekent, dan krijg je in onze woorden de kracht van Gods genade. En op elk facet van ons leven. De zondige natuur. Kijk, Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade is geschenen aan alle mensen, aan iedereen. De genade, niet de wet. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldsbegeerlijkheden verzakende. Dat is verloochenen. Dat doet de genade in mij. Dat ga ik, ik kan het niet doen. Ik moet me alleen openstellen. Paulus werd toch genoemd een vat. Ja, een vat om zijn naam te dragen. Een vat, dat kan je uitschieten. Maar een vat, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Nou, gooi het er maar in hoor, die genade. Kom maar. Laat dat maar werken in de inwendige mens. En dan matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En dat is de oplossing voor ons in de omstandigheden. En dat ik een godzalig leven kan leiden. Dus zalig voor God. En rechtvaardig, dat heeft te maken met de mensen om me heen. Rechtvaardig. Nou, niet iedereen heeft in deze wereld hetzelfde begrip over wat rechtvaardigheid is. Maar wij hebben het over de rechtvaardigheid uit de Bijbel. De rechtvaardigheid voor God. Dat is de enige rechtvaardigheid. Dus ten opzichte van de mensen die over rechtvaardigheid spreken, dan merk je al gauw, oh, wij denken niet hetzelfde over rechtvaardigheid, ja. Maar ik heb het over de Bijbelse rechtvaardigheid. En matig leven? Nou, wij waren onmatig voordat je gelovig werd. Maar vergeet niet, ik heb nog steeds die zondige natuur. Dus deze dingen, dat kan in mijn leven gerealiseerd worden, die zelfverloochening. Dat kan absoluut. Maar ja, ik moet wel mij daarvoor openstellen. En dan kan Hij het in mij doen. Want anders gebeurt het niet hoor. Dan gebeurt het niet. Dan ga ik even naar Romeinen 8 vers 2. En dat is het geweldige van die genade. Die dat in ons kan doen. Romeinen 8 vers 2. En dan zegt hij dus in vers 1. Want zo is het dan nu geen verdoemenis voor degene die in de Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest. Dus geen veroordeling, het gaat hier niet over behoudenis, maar over jouw wandel. Dus als je naar het vlees wandelt, nee, maar als ik naar de geest wandel, dan krijg ik niet wat Paulus zegt, ik ellendig mens daarboven. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Nee, de oplossing is naar de geest wandelen. En dan zie je vers 2 ook, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, kijk, die heeft mij vrijgemaakt van de wet des zonde en des doods. Ik moet onder de wet van de geest vallen en dan gaat die het in mij doen. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, zwak was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, dat voor de zonde de wet, zonde veroordeeld in het vlees. Kijk, die rechtvaardigheid, opdat het recht de wet vervult. Wat is het recht van de wet? De gerechtigheid. Vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar de geest. Dus als ik naar de geest wandel, dan wordt het recht de wet, de gerechtigheid, wordt in mij vervuld. Ja, zeker. Ga mee naar Galaten 5 vers 16. En dat is natuurlijk de oplossing. Ik zeg, wandelt in de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar, alsof dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Ja, ik kan niet doen wat ik wil als gelovige. Het is of het vlees of de geest. Ja, dat is ook het verschil tussen mij en een ongelovige. Hij heeft het probleem, die strijdt helemaal niet. Ja, zijn geweten. Maar als dat maar flink natuurlijk dicht schroeit. De eerste moord is altijd het ergste. Maar als je er op een gegeven moment 2, 3, 4, 5 doet. Dan heb je daar natuurlijk ook al minder last van. Nee. Maar indien gij door de geest geleid wordt. Wanneer word ik door de geest geleid? Dat is door het woord. Maar let op. Door het woord. Recht gesneden. Het woord de waard recht snijden. Dan word ik door de geest geleid. Dit gaat over onze wandel. En ik word niet door de geest geleid als ik onder de wet ben. Helemaal niet. Dan doet de geest helemaal niks. Kijk. Kijk, je ziet ook staan. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus als ik mij onder de prediking van de wet ga begeven, dan stopt de geest mij te leiden. Zo serieus is het. Nou, dat is mijn situatie. Als ik eenmaal geloofd ben en ik wil ook voor de Heere leven, een gerechtig leven leiden, tekst die we net hebben gezien, ja, dan ga ik steeds meer natuurlijk mijzelf afzonderen in de ogen van de mensen. Heiligen, want dat betekent heilig ook. Ik kom steeds meer apart van de omgeving te staan. Hoewel ik hier nog steeds, ik ga niet uit de omgeving weg, want ik leef er nog in. En dat kan op je werk zijn, dat kan thuis zijn, tussen je buren. Dat kan zelfs in je huwelijk zijn, dat kan met alles zijn, met ongeloof om je heen. Dan gaat dat gebeuren. En dan komt natuurlijk, mensen gaan dat zien. En dan komt de reactie. Want ja, als je kijkt die versie daarna. De werken des vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoerij, onreinheid, ontuchtigheid, enzovoort, enzovoort. Tot en met vers 21. Ja, als ik dan naar de geest ga wandelen, dan zie je die versen 19, 20, 21, dat gaat dan weg. En dat zijn de dingen die in overeenstemming zijn met de wereld. Maar bij mij. En wat is de wereld trouwens om ons heen? Paulus zegt, of nee, 1 Johannes zegt toch? Wat is de wereld? De begeerlijkheden van de wereld, ja? Die zijn niet van de Vader. Dat is de begeerlijkheid des vlees, begeerlijkheden van de ogen, dat is je ziel. En dan als laatste, de hoogheid des levens. Trots. Geest, ziel en lichaam. De wereld wil dat hebben. En mijn zondige natuur, en de wereld, je weet, is onder invloed van Satan. En mijn zondige natuur, ja, die baat daarin. Die loopt synchroon met, nou, die vers die je ziet, die zondige natuur, die is gewoon zo. Dus dat is de strijd, die wil dat. Maar de geest wil dat niet. En dan zie ik als gelovige, als ik mij dus door de geest laat leiden, dan zie je vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Ja, daar kan toch niemand wat tegen hebben, zou je denken, toch? Kan niemand wat tegen hebben. Als je iemand ontmoet, die is blij, die is lief, die heeft liefde, hij heeft vrede, hij heeft lang, als je dat allemaal niet ziet, dan denk je zo, dat is. Maar ja, dat had ik toen ik gelovig werd, kreeg je dat soort dingen. En Paulus was toen nog niet gelovig. En die, ja, dan zie je, dan ga je eraan ergeren. En dan zeg je, nou, doe ik dan verkeerd. Ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar ja, als je Gods geest niet hebt, dan krijg je gewoon die reactie. Niet dat wij beter zijn, want Pas had ook een gesprekje met iemand. En die had dus het idee van, die weet precies de evangelie. Wat je moet gaan geloven. Maar je had het idee van, ja, oké, wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je bepaalde dingen niet meer doen. En niet meer. Oh, dus met andere woorden, dus jij bent dan beter dan ik bijvoorbeeld. Oh nee, dat zeg ik, dan moet je opletten. Je moet niet het idee hebben dat wij beter zijn. Ja, want ik doe dat soort dingen ook niet. Dus dan moet je, wacht even. Nee, we gaan terug naar het punt, je bent schuld voor God en je moet van die schuld af. Want dat soort dingen begrijp je toch niet. Dat begrijp je als je de geest hebt. Maar dan zie je dus Galaten 5 vers 22. Ja, dat is toch geweldig als je dat hebt. En daar kan eigenlijk niemand wat tegen hebben. Dat is eigenlijk het punt. Wij als gelovigen begrijpen dat. Want wij onderscheiden alle dingen, zegt in 1 Korinther 2. Maar de natuurlijke mens, ongelovige mens, snapt dat niet. Maar wij wel. Wij weten beter. Dus ja, waarom krijg je dan te maken met dan verzet? Met de omgeving om je heen, die dus niet gelovig is. Nou, het is om dezelfde reden wat Paulus gedaan heeft. Want Christus is verschenen op Paulus en die zegt, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dan kom erop, omdat van de week hadden wij het ook weer even over, hè, en dan op je werk, dat de collega's dan spotten bijvoorbeeld, omdat ze weten dat je gelovige bent. Hè, en toen had het erover, hè, en toen zei Paulus, ja, maar dat komt. Het is Christus in jou. En dat is het punt gewoon. Het is Christus in jou. Het gaat niet om jou. Voorheen had je gewoon leuke vrienden. Waren leuke collega's misschien. Maar nu, je bent nog dezelfde persoon geworden. Alleen, je bent toch anders. Bepaalde dingen doe je niet meer mee. Je doet niet meer mee met wat in Petrus ook lazen. Al dat soort dingen. En dan weten ze, waar komt dat vandaan? Dus als ik blijdschap heb. Als ik niks zeg, ik ben blij. Dan zie je, oh, zei iemand, een klant ook een keer tegen mij. Nou, ik was altijd vrolijk, blij, weet je wel. Maar als ik dan zeg waar die blijdschap vandaan komt, dan is het opeens een ander verhaal. Maar dan gaat het weer om Christus, krijgt Christus de eer. En dan, ja, dan komt die vervolging en het lijden. En dat is ook wat psalmist zegt. Waarom boeden de volken en bedenken de heidenen ijdelheid? Ze komen in opstand, de volken. Tegen wie? Tegen de Heere en zijn gezalfde. Dat was in die Nashville-verklaring ook. Op zich, dat was gewoon de Bijbel, teksten met over het huwelijk en zo. En je ziet, het leek of heel Nederland bijna in opstand kwam. Moest ik echt aan die tekst denken. Opstand tegen de Here en zijn gezalfde. Christus, dat is het. En dat is het ook waar ik mee te maken krijg, jullie mee te maken krijgen, als men dat in jou ziet. En dat is de wereld die in rebellie is. Ze zijn namelijk onder invloed van Satan, is een rebellie tegen God en zijn gezalfde, de Heer Jezus Christus. Zo is het. Nou, wat is mijn reactie dan in zo'n geval? Ik heb een keuzevrijheid, toch? Ik kan zeggen, ik doe het of ik doe het niet. Ik geloof in de vrije wil, hoor. Romeinen 6. Adam ook had ook een vrije wil. En ze mochten niet plukken, ze hebben het toch gedaan. Maar hij is zelf verantwoordelijk. Dat heb je met dit, hè? Met genade boodschap ook. Je hebt een vrije wil, je kan kiezen, maar je bent verantwoordelijk voor elke keuze die je maakt. Je kan niet verschuilen, dat is de wil van God, hoor. Nee, ik kan niet geloven, het moet me gegeven worden. Het is allemaal... Nee, wel. Dus de keuze is dan in vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Ja, je bent dood toch voor de zonde. Je bent Christus gestorven, begraven en opgestaan. Laat daarom die zonde niet regeren in jouw sterfelijke lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaam. En stelt uw leden niet de zonde tot wapen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapen der gerechtigheid. Zie je, stellen. Dat is een keus die je maakt. Je maakt een keus. Je wordt gelovig, dan maak je een keus. Ja, geloof is, ik kies. Ik zeg ja, ik geloof het. En dan ben je gered. Maar dan krijg je de tweede keuze in leven. Die moet je maken. En niet iedereen maakt het. Nou, als je hem niet maakt, maak je ook een keuze, toch? Ik wil niet opvallen. Ik wil niet... Maar merk ook, ik zeg niks. Ik hou me gewoon een beetje op de vlakte en dan val ik niet op. Dan weet je, dan heb ik ook het minste risico dat ik met dat soort dingen te maken krijg, ja? Maar ja, waarom zou ik het nou wel willen? Waarom zijn er zoveel gelovigen in de wereld die dan toch die keuze maken en toch daarmee te maken krijgen met vervolgingen, verwerping? Wij hebben natuurlijk vooral met verwerping te maken. En ja, helaas niet alleen in de wereld, maar ook met je broeders en zussen vanwege Paulus natuurlijk. Maar waarom zou je de keuze maken? Wat zijn nou je hebt bepaalde motivators in je leven. Nou, een hele grote motivator in het leven van mensen is bijvoorbeeld haat. Een hele grote motivator van mensen in het leven kan ook angst zijn waarom je dingen doet of niet doet. Je hebt nog twee hele mooie motivators. Dat is liefde en dankbaarheid. Nou, dan hoef ik jullie niet te vertellen wat onze motivator is, toch? Dat is de liefde. Gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 14. Dat is bij ons de motivatie. Geen angst, niet haat, dat kan helemaal niet. Want ik moet nu gaan leren te kijken zoals Christus kijkt naar de mensen om me heen. En dat is soms best wel moeilijk, moet ik zelf toegeven. Want dan zie ik iemand, dan denk ik, dan mag ik hem gewoon niet. Ja. Of dan ziet hij er niet uit, of hij reageert niet goed of leuk naar me. En Chris zegt dan, dus jij doet alleen maar aardig tegen degene die te aardig voor jou zijn. Ja, dan ben je geen haar beter als een tollenaar, want die doet precies hetzelfde. Ja. Ja, maar je moet gewoon eerlijk zijn. Dus 2 Korinthe 5 zegt hij, vers 14... Want de liefde van Christus dringt ons. Ja, dat is mijn motivatie. Niet mijn liefde voor Christus. Nee, de liefde van Christus voor mij. Dat dringt mij. Als die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En waarom is hij gestorven dan? Hij is voor alle gestorven. Kijk, opdat degene die leven, en dat zijn wij, de gelovigen nu, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Daar staat hij toch? Is die Heer over jouw leven? Net zoals in Romeinen 14 net lazen. Dat wil hij zijn, hè? Dat hoort hij ook te zijn. En dit is de motivatie, de liefde van Christus. Hij is voor mij gestorven, de dood in. Zal ik dan niet uit dankbaarheid en liefde, zijn liefde voor mij, dat ik dan ook voor hem ga leven? Ja. Antwoord is. Dat is mijn antwoord mogelijk hier, hoor. Het antwoord is ja. Maar je hebt een vrije wil, ja? Dat is wat God wil. Dus, Dus nu ga ik leren om te kijken zoals Christus ook naar de mensen kijkt. En dan weet ik, zijn liefde voor mij is ook voor al die andere mensen om me heen. Zo ga ik nu de wereld in kijken. En dan moet ik wel, dan krijg ik te maken met de reacties. Maar dan zegt Paulus toch heel duidelijk, en dat is zo belangrijk, Efeze 6. Die wapenrusting, het zit in ons denken natuurlijk. Maar mijn denken moet constant verfrist worden. Daarom de Bijbel lezen, 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 lezen. En vooral de brief van Paulus. Je telkens weer hiermee, net zoals dat je elke dag eet voor je lichamelijk welzijn, moet je ook elke dag het voedsel van het woord tot je nemen voor je lichamelijk welzijn. En dan zie je, dan lees je dat weer en dan zeg je, wacht, oh ja, die vervelende buurman of die, wacht even, die reageert naar mij, hij bespot mij omdat ik geloof ben, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, vers 12. Maar tegen de overheden en de machten, ja, we hebben toch in het begin gelezen dat je bent onder de overste van de macht en lucht, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, die daar staat, die, zo was ik ook, hè. En toch heeft iemand mij het evangelie verteld, waardoor ik geloof ben geworden. Dus let op, dat weerhoudt mij altijd, dat het persoonlijk wordt in al die tegenstand van mensen die dan misschien lelijk doen of bespotten of je negeren of weet je wel. Dan zeg ik, wacht even, nee, het is Christus in mij, daar gaat het om. Dus dat zijn de overheden en de machten die in opstand komen, omdat ik nu veranderd ben. En dan kan je toch van die persoon, de liefde van Christus, jou dringen, dat in plaats van liefde, in plaats van te haten, dat je hem lief gaat hebben. Ja, dat is niet altijd eenvoudig, maar als je zo denkt, zo kijkt, dan werkt dat gewoon. En dan zie je ook, dan wordt het ook niet persoonlijk. Het is een strijd tegen vlees en bloed. Ja, Satan die wil dat niet. Nou, dan moet ik juist doorgaan. Iets wat hij niet wil, dat betekent dat ik aan de goede kant sta. Ja. Als hij wil dat dit allemaal opgeblazen wordt, de samenkomst hier. Nou, dan weet ik, dan zit ik aan de goede kant. Dus we moeten goed waakzaam zijn, ja. Dat zeker. Oké, dus vergeet dus daarom ook nooit. Ik was eertijds ook zo. Zegt Paulus, zegt hij ook niet van niets. Ik was ook zo. Maar nu, hè. Het is nu veranderd. Oké, ga mee naar Handelingen 14. Met andere woorden, als het gebeurt, verbaas je er niet over dat het gebeurt. Want Paulus zegt het al, waarschuwt het al in Handelingen 14 vers 22. Dan zegt hij al in vers 22, hij ging terug naar Lystra, Iconium en Antiochië, waar hij ook vervolgd was. En versterkende de zielen der discipelen in die plaatselijke gemeente staan. En vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, ja, je moet verdrukkingen hebben, als ga je het koninkrijk niet in. Nee, hij zegt daar eigenlijk, ja, het is nou eenmaal zo, die verdrukkingen, je zal nou eenmaal door verdrukkingen dat koninkrijk ingaan. Dat, zo zegt, bedoelt hij dat. Het is gewoon niet mogelijk dat het zonder verdrukkingen gaat eigenlijk. Dus daarom worden ze ook versterkt, de zielen moeten versterkt worden. En dat ze blijven in het geloof. Maar denk nou niet dat als je dat doet, dan gaat het leven, dan krijg je daarmee te maken met die verdrukkingen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Wij zeggen dan altijd, dat is het prijskaartje. Ja? En oké, en dat doe je dan hier, spreekt hij over de plaatselijke gemeente. Ik heb meer teksten erover, maar in Filippenzen ook. Dat is echt gezamenlijk strijdende, ja. Met elkaar. En het is ook een persoonlijk iets natuurlijk, ook persoonlijk leven. Weet je, de verdrukking is ook een hele goede test voor ons. Ben ik religieus? Of ben ik geestelijk? Veel kennis zegt mij helemaal niks. Helemaal niks. Veel kennis. Het gaat erom, wat doe jij met die kennis? En het komt erop aan als het tegen zit, als het moeilijk wordt. Als er bepaalde begeertes zijn die je denkt, ja, maar die zijn niet goed. En hoe ga je dat oplossen? Heb jij de kracht van Gods genade? Pas jij Gods woord ook? Breng jij jouw gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus? Dat is de enige manier hoor, om dat te kunnen overwinnen. Want als je dat niet doet, dan ga jij het in vlees doen. Nou, dan ben je dus niet geestelijk, hè? Nou ja, oké, en dan, jammer genoeg, is het bijna de tijd. Maar je krijgt natuurlijk te maken met, op een gegeven moment, wat jij dan ook vertelde, dat ze je dan gaan uitlachen en bespotten. En wat is, toen keek ik eens in het woordenboek, wat is nou eigenlijk, waarom spotten mensen nou eigenlijk? Ik weet niet of je er over nagedacht hebt. Je weet dat het bestaat, maar waarom doet men dat dan? Wat is nou spotten eigenlijk? Nou, het woordenboek zegt, de belangrijkheid van iets of iemand belachelijk maken. De belangrijkheid van iets of van iemand belachelijk maken. En wat is dit belachelijk? Dit woordje lachen in. Ja, uitlachen. De belangrijkheid, iets wat voor jou heel belangrijk is, dat gaan ze bespotten, gaan ze belachelijk maken. Nou, dat heeft Christus aan het kruis ervaren. De spotters. Hij werd gespot, hij werd ook gespot. Hij werd uitgekleed, hij werd geslagen. En Herodes Herodes en Caiaphas, die werden vrienden van elkaar. Vijanden worden vrienden, omdat ze dan een gezamenlijke vijand hebben. Hij werd bespot, hij werd veracht, hij werd vernederd. En ze vonden geen schuld in hem. Geen schuld. Dus waarom dan die bespotting? Nou, kijk met mij even naar Spreuken 14 vers 9. Die tekst wordt nog even gelezen. Spreuken 14 vers 9. Spreuken 14 vers 9. En daar, dat is de oorzaak. Dat ligt ten grondslag aan spotten. Elke dwaas zal de schuld verbloemen. Maar onder de oprechte is goedwilligheid. In de kanttekening staat ook bespotten. Ze hebben verbloemen. Verbloemen is dus verbergen. De schuld verbloemen. Bloemetjes. Dat maakt het mooier dus als het is. Maar een dwaas zal de schuld verbloemen. Dat wil zeggen dat dwazen maken een bespotting van zonde. En als jij. Ze zei, kijk, dat is het punt. Want ze weten als jij getuigd heb en ze weten hoe jij leeft. Kijk in Spreuken 8 vers 13, ik kan nog even. Dat is wat men dan ziet. De vrees des Heren. Kijk, is de haat het kwade? Nou, haten wij het kwade? Als gelovigen, ja toch? De hoogvaardigheid, de hoogmoed. De kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Als het goed is, hebben wij dat ook in ons. In die nieuwe mens. Ja? Dus als ik daar ook naar ga leven en bepaalde dingen ook in zeggen en gedrag ook niet meer ga doen of wel, dat soort dingen. Dus dat ik mij dus inderdaad in die zin in hun ogen afzonder van hun. Ik geef het voorbeeld elke keer, maar als ik natuurlijk mensen krijg die zeggen, kan het niet zwart? En ik zeg dan nee, want het mag niet, bla bla bla. Dan merk ik gelijk staan ze gelijk schuldig, merken ze. Merk ik gelijk. Gelijk gaan ze het goed praten. Altijd gaan ze zich rechtvaardigen. Dus ook dus als jij dus de vrees des Heer hebt in je leven, ja, dan ervaart men iets. Dus, wacht even. Ervaart men, ja, ik ben schuldig. Ik ben een schuldenaar. Ik ben ook een zondaar. En dat wil je niet. Dus wat doe je dan? Ga je die persoon bespotten, belachelijk maken. En dat is omdat Christus in jou is en omdat jij bepaalde dingen dus daar gewoon afstand van neemt. En dan krijg je dus die reactie. Ze weten het, ze zien het en ze weten dat ze schuldig zijn daardoor. Omdat ze ermee geconfronteerd worden. Ja. Dus ja, ik heb geleerd ook in de Bijbel en in mijn leven ook dat de Bijbel zegt hoe zeg ik nou kun je van de wereld? Laat ik zo zeggen in mijn eigen woorden, wat kan je nou van de wereld verwachten? Wat kan je nou van een zondaar verwachten? Wat kan je nou van de zondige wereld verwachten? Erg je daar nou maar niet aan? Ja? Maar wandelt veel eerder in de vrees des Heren. Dat is de oplossing. Het is helemaal zo. Ja? Maar, oké, je krijgt ermee te maken. Spreuken 26 vers 4, we zitten er toch in. Wat is mijn reactie daar dan op? Ja? Nou, ik vind een mooie wijsheid in de Bijbel altijd. Spreuken 26 vers 4. Antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet. Omdat gij hem ook hem niet gelijk wordt. Dus ga de dwaas of de zot niet in zijn, ook in zijn in dwaasheid op antwoorden. Want dan word je aan hem gelijk. Dat is wat hij leert hier ook. Dus niet in dezelfde dwaasheid, omdat je misschien onmachtig bent of je wil terugzeggen. Je voelt je ongemakkelijk, ja. Maar in vers 5 staat iets anders. Antwoord de zot naar zijn dwaasheid. Ik denk, huh? Hier zegt antwoord de dwaas naar zijn dwaasheid niet, de zot. En hier zegt antwoord de zot naar zijn dwaasheid. Opdat hij in zijn ogen niet wijs zijn. Met andere woorden, niet in zijn dwaasheid. Dus verlaag je niet op dat niveau door ook in dezelfde dwaasheid te antwoorden met een weet ik veel wat voor antwoord. Maar naar zijn dwaasheid, opdat hij in zijn ogen niet wijs zij. Dus dat wil zeggen, weerleg met verstand. Dat was zijn dwaasheid verdiend, leert hij eigenlijk. Of wat de Heer Jezus zegt, doet, antwoordt niks. Kan ook. In één ding in ieder geval, als hij antwoorden, moet ons woord. En dit is de laatste tekst, Colossenzen. Colossenzen 4, vers 5 en 6. Colossenzen 4 vers 5 en 6. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkomen. Ja, we hebben wijsheid nodig in dat soort situaties. Maar dan, mijn woord, uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, omdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. Ja, vervuld worden met alle wijsheid en geestelijk verstand in de Bijbel. Heb kennis van het woord. En ja, het is altijd mooi als je natuurlijk iemand toch met het woord van repliek kan dienen. En dat is vaak zo, als de Heer Jezus dus. Kwamen ze naar hem toe, vielen ze hem aan, dan kwam hij gewoon met het woord, gelijk stil. Hadden ze geen antwoord, hadden geen antwoord meer, ze waren gewoon gelijk verstomd. Dat is het woord met aangenaamheid, de waarheid in liefde verkondigen. Dat moeten we zeker. Christus die schold niet terug. En Paulus leert ook, wat moeten wij met de vijanden doen? Vurige kolen op zijn hoofd hopen. En je weet ook dat wij hoeven niet te vergelden, want dat doet hij. Dus we kunnen het ook aan hem overgeven. Die zal eenmaal oordelen. Dus ja, we moeten weten, we hoeven ook niet zielig te doen, want wij zijn meer dan overwinnaars, toch? En niemand kan mij scheiden van de liefde van God. Niets en niemand. En Paulus zegt ook, leid verdrukkingen met dit evangelie naar de kracht Gods. Dit evangelie geeft kracht. En het lijden van de verdrukkingen, dat is een opdracht. Omdat als je voor dit woord gaat staan, alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Krijg je gewoon mee te maken. Dus houd je niet vreemd erover. Ja? Dat iets vreemds overkomt. Maar zorg wel dat je de wapenrusting hebt. En dat je ook die zekerheid hebt. Ja? Je weet, hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zei Paulus in gevangenschap. Dat hebben wij, die rust en die kennis. Alleen ja, als ik natuurlijk mijn leventje wil behouden zoals het nu is. Ja, weet je, als ik kijk naar gelovigen in de wereld, die raakt soms alles kwijt. En het besef ook dat Paulus zegt, wacht eventjes, het is maar tijdelijk, toch? Hoe lang duurt het nog? En het lijden, het levert ook nog wat op. Want ik krijg ook nog eenmaal daarvoor beloond. Want als ik lijd, is het geen oneer, maar het is toch een eer om voor Christus te lijden. Want ik lijd niet vanwege het kwade, maar ik lijd wel voor mijn verlosser. En het is alleen maar het genade geven om niet alleen in hem te geloven, ook voor hem te lijden. Dus uiteindelijk zegt Paulus ook, dankt God in alles. Dat betekent in alles en in alle omstandigheden. Kunnen wij dat doen? Vader, we zijn bevoorrecht dat we dat kunnen doen. Omdat wij hebben een verlosser en we hebben dat is de zoon van u. En u bent de schepper van hemel en de aarde, Vader. We hebben de machtige schepper van hemel en aarde aan onze kant staan. Wie kan ons veroordelen? Wie kan ons verdoemen? Niets en niemand, Vader. En dat ook in die omstandigheden. Als het niet altijd makkelijk is. Dat er vervolging is. Verwerping. Of negering. Of bespotting, Vader. Dat we de wijsheid van u zullen toepassen. En dat we ons niet verlagen op het niveau van dwaas en zotten. Maar dat we altijd in uw woord zullen blijven. En ook in overeenstemming daarmee zullen leven. En ook zullen antwoorden of spreken. Of de wijsheid op dat moment zullen hebben om misschien ja, de rust en de vrede uit te stralen die wij in ons hart hebben door u, Vader. En dat we ook alles in gebed kunnen brengen. En dan weten we altijd dat we u aan onze kant hebben. En dat geeft heel veel rust en blijdschap. En daar dank ik voor in Christus' naam. Amen. Nee.